Goedemorgen. Ik wil een gedeelte lezen uit het Evangelie van Johannes. En ik lees Johannes 20 vanaf vers 24. Johannes 20, vers 24 tot en met 31. Dat is het gedeelte waar Jezus verschijnt aan Thomas. Ik denk voor de meeste mensen wel een bekend gedeelte. En Johannes die schrijft daar: en Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem: wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van zijn spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen, en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en hij stond in hun midden en zei: vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas: kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. Kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem: omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Tot zover deze schriftlezing. Voordat ik wat over dit gedeelte zeg, maar even een korte inleiding. Het verschil tussen 1995 en 2021 is eigenlijk wat je hier ziet op het plaatje. Dit was mijn eerste autotelefoon. Ja, serieus. Moest je echt zo'n koffer, wat je nam je mee, moest je in je auto zetten. Die echt een joekel van een ding. En absoluut niet draadloos, hè, met alle risico's van dien. Maar dat ja, was 1995 en vandaag de dag is het allemaal wat eenvoudiger en makkelijker. Hè. En kan alles draadloos en kan je een oortje in als je dat wil. Of kun je hem gewoon op je carkit zetten en dan is het allemaal goed te horen. Hè. Er is dus in die afgelopen zeg maar 26 jaar eigenlijk best wel wat veranderd. Maar waarom, kom ik nou bij 1995? Nou, daar wil ik een paar dingen over zeggen. Want 1995, toen was ik, hoe oud was ik toen? 35. En jij reed dan rond. Ik bedoel, ik was commercieel verantwoordelijk voor voor Nederland. Ik werkte bij een bedrijf wat reinigingssystemen verkocht. En had je zo'n autotelefoon, was gewoon ongelooflijk makkelijk om gewoon iedereen te kunnen bereiken. Want daarvoor, dan moest je naar het benzinestation. En vaak was er bij zo'n benzinestation wel een telefooncel. En dan kon je daar bellen. Maar dus zo'n autotelefoon, dat was echt ongelooflijk makkelijk. Want dan hoefde je niet te stoppen. Gewoon tijdens het rijden kon je gewoon bellen. En dat was gewoon enorm handig. Het was ook nog niet zo lang geleden dat wij dat we eigenlijk de eerste computer thuis kregen. En dat was geen personal computer, maar dat was een home computer. De Commodore 64 heette die. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar dat zag er ongeveer zo uit zoals onder. En daar kon je eigenlijk voor ons doen al heel veel mee. Je kon ook al een spelletje spelen en er zat een standaard spelletje op tennis. Weet je, dat is zo'n wit dingetje wat gewoon van de ene naar de andere kant. En met de cursor kon je hem dan gewoon zo tegenhouden, weet je. Want dan, nou ja, de jongelui kunnen dat zich helemaal niet meer voorstellen met alle technieken van vandaag. Maar dat was begin jaren 90. En hoe kom ik er nou op om daar wat over te zeggen? Nou, ik was toen verkoopleider en ik kwam op een congres de sales manager van het jaar. Elk jaar werd die gekozen. En in dat jaar, 1995, er werd iemand sales manager van het jaar. En die werkte in de IT. Of ICT, ik weet niet precies hoe ze dat toen noemden. Maar die had dus alles te maken met internet onder andere. En hij vertelde dat ze daar enorm grote verwachtingen van hadden. En dat ze daar dat hele internet gebeurde, dat zou ons helemaal overnemen. En we zouden bijna niks meer zelf hoeven doen als we hem zouden mogen geloven. En wij dachten toen al van, nou ja, die man die praat mooie woorden, maar dat zal allemaal leuk zijn. Het is tenslotte een sales manager, dus die moet ook een beetje zijn ding verkopen. En toen, dus hij vertelde zo al wat hij deed. En toen zei hij op een gegeven moment, het zal straks zo zijn dat, en hij zegt, ik verwacht dat het binnen zeg maar 10, 15 jaar is, dat we alles kopen via internet. En wij dachten, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar voorlopig kopen we nog steeds in de winkel, hè, 1995. Dus daar zal allemaal wel niks van terechtkomen. Nou, zegt hij, het is zelfs zo dat je ook zelfs je parfum gaat kopen via internet. En toen dachten we, die is echt van Lotje, hè. Die is van Lotje getikt. Hoe kan dat nou? Een parfum moet je gewoon ruiken. Dat moet je voelen. Dat moet je, weet je, ja, bedoel, je moet een beetje op je hand kunnen spuiten om te ruiken. Of op zo'n kaartje, weet je wel, bij de Douglas. Dus wij verklaarden hem eigenlijk voor gek. Dus we gingen weg. Wordt het na dat congres met in gedachten eigenlijk die woorden van het zal allemaal wel leuk en het zal allemaal wel zo zijn. Allemaal leuk en aardig, maar het is allemaal een beetje heel erg ongeloofwaardig. Zo kwam het in ieder geval op ons over en zo gingen we eigenlijk ook weg. Vandaag de dag is het gewoon zover, hè? Eigenlijk al vanaf zeg maar, zo 2013, 14 konden wij al zeg maar, bij Douglas of bij Easy Paris of andere zeg maar, gewoon onze parfum kopen. En vandaag zijn de hele slimme mensen die gaan bij Douglas ruiken en kopen via internet, hè, want dat is wat goedkoper. Dus zeg maar, vandaag de dag is het eigenlijk niet meer ongeloofwaardig als iemand dat zegt. Vandaag de dag kunnen wij alles kopen via internet. En zeg maar, corona heeft het ook nog een keer extra in de hand gewerkt. Want er zijn volgens mij nog nooit zoveel internetbestellingen geweest het afgelopen jaar. Voor alles en nog wat. Zelfs als je gewoon je boodschappen besteld wil hebben. Je hoeft niet meer naar de supermarkt. Ze worden gewoon thuis bezorgd. Je kan alles bestellen. Je kan ze gek niet bedenken. Of het is bestelbaar. En ook over alle plekken van de wereld. Ik bedoel, er hing laatst een tanker of een containerschip vast in het Suezkanaal. Met een paar wachtenden. En dat de impact eigenlijk op wat wij bestellen uit China via AliExpress en weet ik wat allemaal, weet je, is gewoon gigantisch. Zoveel gaat er eigenlijk al via internet. Dus wat in 1995 nog ongeloofwaardig leek, is vandaag de dag eigenlijk gewoon het normaalste en het meest normale. Wat heeft dat nou te maken met het schriftgedeelte? Nou, heel veel, hè, want we hebben net gelezen over Thomas. In het gedeelte gaat het eigenlijk over drie hoofdpersonen. Dus ik ga een paar dingen zeggen over Thomas. Ik ga een paar dingen zeggen over de Heer Jezus. En ik ga een paar dingen zeggen over Johannes, die het gedeelte heeft geschreven. Eerst maar even bij Thomas. Wij kennen Thomas als de ongelovige Thomas. Dat is het gezegde wat wij ook vandaag de dag nog huldigen. Kun je ook gewoon nog in de Vandalen vinden. Jij bent ook een ongelovige Thomas. En dat komt natuurlijk een klein beetje uit dit Bijbelgedeelte. Toch, als je gaat bestuderen wie Thomas is, dan gaan we ontdekken dat Thomas eigenlijk helemaal niet zo ongelovig was. Ik heb daar een paar voorbeelden bij. In Johannes 11, vers 16, daar staat Thomas dan, die Didymus genoemd wordt, zei tegen zijn medisciplen, laten ook wij gaan om met hem te sterven. En dat is een gedeelte waar dat lijden en het gevangen nemen van de Heer Jezus, dat de Heer dat ook voorspelt. En wat Thomas hier dus eigenlijk zegt, is, weet je, als hij dat hoort, is niet dat je weg moet gaan en dat je weg bij Jezus moet gaan. Maar nee, hij is eigenlijk zo vol van de Heer. En hij wil de Heer zo volgen dat hij ook daarheen en meegaat, zelfs in dat ongewisse. In 14 vers 5 staat Thomas, zei tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? Weet je, dat is niet een Thomas van ongeloof, dat is een Thomas, een Thomas die wil zoeken. Een Thomas die bereid is om de Heer te volgen en graag wil weten waar hij heen mag. En dat is ook dat gedeelte dat de Heer zegt van, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Thomas zegt in het laatste hoofdstuk van Johannes, of er staat er over Thomas het volgende. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus, Thomas, ook Didymus genaamd, Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Ook na het sterven van de Heer Jezus was Thomas daar. Thomas hoorde echt bij die inner circle. Thomas was echt een van die discipelen die ook daadwerkelijk een volgeling van Jezus waren. En toch spreken we heel vaak over Thomas, de ongelovige Thomas. Maar het mooie eigenlijk wat we hieruit kunnen afleiden is dat die ongelovige Thomas wel een klein beetje ongelovig was in de zin van dat de Heer Jezus was verschenen. Maar eigenlijk uit de rest van wat we hier kunnen opmaken, kunnen we weten dat Thomas een gelovig iemand was. En dat maakt het natuurlijk wel heel erg interessant. Want in dat gelovig zijn kun je ook nog ongelooflijk op zoek zijn. Hè? Zoals Thomas in dit geval. En Thomas die komt dan uiteindelijk ook bij zijn medebroeders, discipelen. En de eerste keer is hij er niet bij geweest dat de Heer Jezus is verschenen. En dan verschijnt ineens de Heer Jezus. En zijn vrienden zeggen dat wel tegen hem. Van ja, die Heer is aan ons verschenen. En dan zegt hij, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar het klinkt zo ongeloofwaardig. Eigenlijk een beetje zoals die salesmanager tegen ons zei van, over een paar jaar kun je gewoon de parfum via internet kopen. Weet je, dat klonk ongeloofwaardig. En ik denk dat het voor Thomas op dat moment misschien ook net zo was. Dat het voor hem heel erg ongeloofwaardig klonk dat Jezus was verschenen. Want bedoel, hij wist toch, hij had toch gehoord en misschien wel gezien dat Jezus was gekruisigd en dat ze hem in het graf hebben gelegd. En er was misschien wel sprake van dat hij was opgestaan en dat mensen hem hebben gezien. Maar hij had het nog niet waargenomen. En voor hem waren het eigenlijk nog ongeloofwaardige, ongelooflijke verhalen. Jezus. Het gaat ook over Jezus. En dat gaat het gelukkig in het hele evangelie. En het mooie wat Johannes in het evangelie doet, is dat hij Jezus positioneert als de Zoon van God. Als mens op deze aarde gekomen. En in deze korte geschiedenis, daar zien we eigenlijk ten volle de grootheid van Jezus. Namelijk, hij komt daar, hij is ineens in die ruimte staat. Hij klopt niet eerst aan, de deur wordt niet voor hem open gedaan. Hij verschijnt, hij is ineens in hun midden staat. Dat was niet de eerste keer trouwens, want de eerste keer dat hij aan de discipelen verscheen, waar Thomas niet bij was, daar staat eigenlijk hetzelfde. Hij verschijnt, hij was ineens in hun midden. En als een levend man, ze herkenden hem ook. Ze herkenden hun meester, hun rabbi. Hij had ook de wonden eigenlijk, en dat staat ook in dit gedeelte beschreven, dat Jezus daar dus verschijnt. Zomaar ineens in hun midden staat hij daar en dat hij uiteindelijk ook aanspreekt. En wat hij ook doet is dat hij Thomas heel persoonlijk aanspreekt. Jezus was er niet bij dat gesprek, die discipelen tegen Thomas zeiden van we hebben de Heer gezien. Daar was hij niet bij. Maar op het moment dat Jezus in het midden verschijnt, dan richt hij zich ook heel persoonlijk tot Thomas. En daar herhaalt hij eigenlijk de woorden. Hij geeft eigenlijk direct gevolg aan de vragen en de opmerkingen die Thomas heeft gezegd. Want dan zegt de Heer heel specifiek tegen Thomas van geef je vinger, weet je wel, en leg die hier bij het gat in mijn hand, bij de wonden in mijn handen. En steek je hand, weet je wel, in mijn zij. Heel letterlijk herhaalt Jezus dat. En het is gewoon ongelooflijk mooi om dat op die manier tot ons te nemen. Een mooi beeld van de grootheid van Jezus als Zoon van God. Een mooi beeld dat we mogen ontvangen over wie Jezus daadwerkelijk is. En dat hij daadwerkelijk de Zoon van God is en dat hij daadwerkelijk boven alles staat. En het bewijs is eigenlijk dat hij ook zo verschijnt en zo ook tegen Thomas spreekt. Ik zei al, de derde hoofdpersoon is Johannes. Johannes heeft dit evangelie geschreven. Een prachtig mooi evangelie. En het interessante is als je Johannes evangelie leest, Nee, laat ik het anders zeggen. Als mensen aan ons vragen van die mensen die nog niet zoveel van, zeg maar, van de Bijbel weten. In welk boek kan ik nou het beste lezen? Dan zeggen we heel vaak het Johannesevangelie. En dat zeggen we aan de ene kant omdat, zeg maar, het taalgebruik van het Johannesevangelie heel eenvoudig is. De woordenschat van een gemiddeld boek bestaat uit, zeg maar, 4000 verschillende woorden. Maar het evangelie van Johannes bestaat uit ongeveer 800 verschillende woorden. En dat betekent dus dat er in heel eenvoudige taal probeert Johannes een aantal dingen duidelijk te maken. Dat is het ene waarom het goed is om het Johannes evangelie aan te reiken. Maar het andere, dat staat namelijk in dit gedeelte. Moet je in de laatste twee versen maar eens meelezen. Wat die we net gelezen hebben. Dat zijn vers 30 en 31. Daar schrijft Johannes namelijk: Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in het boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Wat Johannes eigenlijk hier schrijft, is dat hij, zeg maar, dat wat hij heeft opgeschreven, dat hij dat bewust heeft uitgekozen, weet je wel, opdat je zou geloven dat Jezus de Christus is, zegt hij. En als we dan kijken, waar schrijft Johannes over? Dan beschrijft Johannes 7 wonderen en tekenen. En hij beschrijft 7 persoonlijke gesprekken. En het zijn, zeg maar, precies die 7 persoonlijke gesprekken en die 7 wonderen die hij heeft uitgekozen. Die heeft hij bewust uitgekozen, weet je, opdat je gelooft in dat Jezus de Christus is. Eigenlijk zegt hij, als je dit leest, deze, zeg maar, 7 wonderen en tekenen en deze, zeg maar, persoonlijke gesprekken van Jezus, dan kan het niet anders dan dat je gelooft. En dus zeg maar, het is bewust dat hij deze dingen heeft opgeschreven. En beter gezegd, de Heilige Geest zal hem geleid hebben, weet je, in het opschrijven en in het juist uitkiezen, zeg maar, van deze wonderen en tekenen. Van Lucas weten we dat Lucas heel uitgebreid schrijft. Lucas is een academicus. He, Lucas schrijft ook dat hij alles grondig heeft doorzocht en onderbouwd. En die, dus zijn evangelie is ook veel langer dan het Johannes-evangelie. Maar Johannes zegt heel nadrukkelijk van: ik heb deze dingen uitgekozen om, zeg maar, om jullie mee te geven. En het kan echt niet anders dan als je dit leest, dat je niet tot geloof komt. Je komt alleen maar tot geloof. En deze dingen die zijn zo duidelijk en die zijn zo overtuigend. Je kan niet anders dan, zeg maar, tot geloof komen. Of beter gezegd, je kan er gewoonweg niet omheen. Dus als je het Johannes-evangelie leest en je leest, zeg maar, dit gedeelte, dan kun je er niet omheen dat Jezus de Christus is. En als dat nou niet zo is, of als je dat nou niet gelooft, daar heeft Johannes ook over nagedacht. Want dan schrijft hij namelijk in het, zeg maar, de laatste verse van zijn boek, hoofdstuk 21, vanaf vers 24, dan zegt hij: dit is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waar is. En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Zoveel. Hij heeft deze dingen uitgekozen. Deze wonderen, tekenen en deze gesprekken. Eigenlijk zegt hij, als dit niet voldoende is, weet je wel, om jou te doen laten geloven dat Jezus de Christus is, dan kan ik er wel nog 100 bij schrijven en ik kan er boek over vol schrijven, schrijft hij in hoofdstuk 21, maar dan geloof je het gewoon niet. En dus, als je daadwerkelijk op zoek bent en als je daadwerkelijk geïnteresseerd bent en wil weten wie Jezus is, dan kan het niet anders dat als je het Johannes-evangelie hebt gelezen, dat je er niet omheen kunt. Je kunt er gewoon weg niet omheen dat Jezus de Christus is. Dat hij de Zoon van God is. En dat hij is opgestaan. En keer op keer zien we eigenlijk in het evangelie, en eigenlijk ook in die korte geschiedenis die we net hebben gelezen, weet je wel, dat keer op keer wordt bewezen. En keer op keer zien we dat de Heer zich manifesteert als zijnde de Zoon van God. Al in zijn leven, zeg maar, in de dingen die hij zegt en in de dingen die hij doet en de wonderen die hij doet, maar zelfs ook, zeg maar, in zijn kruisdood, in zijn opstanding in alles getuigt hij dat hij de Zoon van God is. En het is eigenlijk ongelooflijk mooi dat wij vandaag de dag dat ook mogen prediken. Dat Jezus de Zoon van God is. Dat Jezus God is. Nou, dat is wel een lastig ding. Want vandaag de dag kennen wij heel veel goden in ons leven. Althans, de wereld kent heel veel goden. Ik heb hier maar even twee naast elkaar gezet. Weet iemand wie dit zijn? Nee? Die linker is Steve Jobs. Steve Jobs is degene die is van Apple. Hij is inmiddels overleden, maar hij is van Apple. Hij heeft eigenlijk Apple groot gemaakt. Hij heeft dus Apple met de iMac, de iPhone, de iPad en noem het eigenlijk allemaal maar op. En dat is eigenlijk een beetje de ontwikkeling die Apple die heeft een enorme impact gehad op ons leven. Die ander is Bill Gates. Die leeft nog. Bill Gates is van Microsoft. Als je Word, Excel, Outlook en dat soort dingen gebruikt, dat zijn de dingen die deze organisatie heeft ontwikkeld. Dus je zou kunnen zeggen, deze twee mannen die zijn van ongekende betekenis geweest op ons leven, vandaag de dag. En over Steve Jobs is wel eens gezegd hij is God. En wij weten dat hij geen God is, want hij is inmiddels overleden en hij is niet opgestaan. Ja, laat ik het nog maar even zeggen. Nee, maar en dit zijn natuurlijk nog maar twee voorbeelden van mensen, weet je wel, die wij eigenlijk tussen aanhalingstekens godheid toedichten. Maar zo zijn er natuurlijk gewoon velen. En er zullen er ook nog velen opstaan. En wat het ervoor. Maar dat zijn de goden die de wereld nodig heeft. Wij hebben het over, over Jezus Christus, de Zoon van God. Johannes heeft het over Jezus, de Zoon van God. En daar waar deze mensen en de goden van deze wereld gigantische impact kunnen hebben en veranderingen kunnen voorbrengen in ons leven. Hè, want bedoel, het gebruik van internet, het gebruik van Outlook en WhatsApp en noem ze eigenlijk allemaal maar op. Weet je, die zijn enorm van impact op ons leven. Hè, want bedoel, internet hoeft maar uit te vallen en we hebben echt een probleem. Althans, we denken dat we een probleem hebben. De echte verandering in ons leven is natuurlijk de verandering die de echte God brengt en ons ook belooft. En want het is de Heer Jezus die al getuigt in zijn evangelie dat als we hem willen volgen, dan moeten we alles achterlaten en dan alles ondergeschikt stellen aan hem. En hij zorgt dan voor ons. Hij zorgt dan dat ons leven in balans komt. Hij zorgt dan dat wij worden zoals we zijn bedoeld. De impact die Jezus heeft op ons leven is ongekend en enorm. Veel groter dan de impact van internet. Veel groter dan de impact van welk iemand ook op deze aarde. De impact die Jezus heeft op ons leven is eigenlijk ongekend belangrijk. Balans in ons leven. Hij raapt je op. Hij ondersteunt je. Hij is je nabij. We hebben vandaag prachtige voorbeelden. Hoe wij ook als gemeente bewogen zijn geweest. Met het lot van Angela. En met Annemiek. En met nog anderen. En wat is het geweldig om te zien dat de Heer ook voorziet. En soms voorziet de Heer niet altijd in genezing. Maar hij voorziet wel in dat wat we nodig hebben. Steun en kracht. Hij brengt eigenlijk balans in ons leven. En aan ons is de vraag, staan we daarvoor open? Staan we daarvoor open? Zijn we bereid om zo ver te gaan dat we Jezus daarin willen volgen? En dat we echt erkennen dat Hij koning is, dat Hij God is. En dat Hij is degene is die de grootste impact in ons leven en de grootste veranderingen in ons leven gaat bewerkstelligen. En staan we daar ook voor open? Kijk, nog eventjes van 1995 naar 2021. Dat sprongetje hebben we nou gemaakt, dat snappen we. Maar naar 2050, dat is de volgende sprong. In 2050, als we dan nog leven, dan zijn wij zo ongelooflijk geautomatiseerd en gerobotiseerd. Dat kun je niet meer voorstellen. En dan heb je gewoon een robot in huis die poetst. Je hebt een robotstofzuiger, een robotmaaier. Sterker nog, de koelkast doet voor jou de boodschappen. Dat kan nu al. He, dus weet je pakt het laatste pak melk uit de koelkast. En de koelkast geeft het berichtje door aan de Plus, aan de Jumbo of de Albert Heijn. En de volgende dag wordt het geleverd. Ja, dat klinkt heel ongeloofwaardig, hè? Klinkt heel ongeloofwaardig. Maar in 1995 klonk het ook heel erg ongeloofwaardig wat die salesmanager zei. En het interessante is dat wij vandaag de dag, anno 2021, kunnen terugkijken en dan kunnen zien van, ja, oké, in 1995 klonk het wel heel erg ongeloofwaardig, maar vandaag de dag weten we dat het realiteit is geworden. Daar kom ik zo op. Op het moment dat Thomas hoorde van zijn medebroeders dat Jezus in hun midden was verschenen, klonk dat ongeloofwaardig. Niet omdat hij niet in Jezus geloofde, maar gewoon omdat je kan het je niet voorstellen. Weet je, soms kun je de dingen echt niet voorstellen dat ze zo zijn. En wat is het dan geweldig, weet je wel, dat het dan ook gebeurt en dat er een moment komt dat je je daadwerkelijk kan voorstellen. En dat is, weet je, op het moment dat je dat ontdekt van een stukje ongeloofwaardigheid nadat het, zeg maar, geloof is geworden, dan kunnen we, zeg maar, met dat vertrouwen mogen we ook uitkijken naar wat gaat komen. Ja, dus die robot en dat gerobotiseerde van ons, dat gaat echt gebeuren. Het klinkt nu heel erg ongeloofwaardig, maar het gaat gewoon gebeuren. En we mogen erop vertrouwen. En Thomas mag erop vertrouwen dat als de Heer, zeg maar, in je leven is, dat het ongeloofwaardig is, de impact die de Heer op ons leven kan hebben. Maar als je al een tijdje op weg bent met de Heer en je terugkijkt van hoe je er een paar jaar geleden in stond en hoe je er nu in staat, dan mag je en mogen we ontdekken op welke wijze de Heer van impact is geweest op ons leven. En dan, weet je wel, en dan bevestigt dat ons eigenlijk ons geloof. En als we dan nu anno 2021 kijken, dan mogen we ook verder kijken. En van wat gaat de Heer dan nog in de toekomst brengen? En wat gaat hij ons dan geven? En dan mogen we er verzekerd van zijn dat dat niet geloof ongeloofwaardig is, maar dat het geloofwaardig is. Weet je, omdat hij dat keer op keer bevestigt. Hij bevestigt keer op keer dat als we hem volgen, dat de balans in ons leven komt. Hij bevestigt keer op keer dat als we zorg in ons leven hebben, dat hij nabij is. Hij bevestigt keer op keer dat als we moeite en pijn in ons leven kennen, dat hij nabij is en voor ons wil zorgen. En ons die helpende hand uitstrekt en ons daarin vasthoudt. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Jezus vandaag, zeg maar, ook in ons midden dat is. En dat hij tegen ons, tegen jou en mij zegt van kom met je vinger en steek die in mijn hand. Of dat hij zegt kom met je hand en steek die in mijn zij. Eigenlijk zegt de Heer Jezus vandaag, de dag tot ons, kom met je leven. En je bent in goede handen. Amen.